Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Ik ken niemand die slaap zo serieus neemt als jij, Nidia.
Ik ben er extreem goed in.
En je hebt alle spulletjes. Het ultieme Emma-matras, zo'n heel goed slaapmasker, oordopjes, slaapspray.
I know, honey. Maar wat nog miste, was het perfecte kussen.
En die had ik. Van Emma.
Ja, ik kon natuurlijk niet achterblijven. En dus ben ik tegenwoordig de trotse bezitter van een Diamond Pillow.
En zij slaapt nu de diamonds van de hemel.
Wil jij ook het perfecte kussen? Tijdens de Ik Wil Hem weken op emma-sleep.nl krijg je bergen korting. En met code DAMNHONEY, aan elkaar geschreven, krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting.
Hoi Tina meiden, prinsjes en geprivilegeerde witte schrijvers die vinden dat ze een boek moeten schrijven over de Bijlmer. Welkom bij Damn Honey.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Nidia.
En dit is aflevering 150.
Met een yes, met een no, met een lach, met een traan.
Een olijfje.
Een kaarsje.
Een kaarsje.
Kaasplankje.
Heerlijk.
Een wijntje. De mensen weten het ondertussen wel, toch?
Ja, you know the drill.
Hoe het werkt. Ja, ik denk altijd van ja, je zou maar net een nieuwe luisteraar zijn. Die denkt, waar luister ik naar?
Naar de actualiteiten luister je.
De feministische actualiteiten.
Ja, de ups, de downs, de hoogtepunten, de dieptepunten.
Ik hoop dat het nu duidelijk is.
Ja, we gaan toch altijd weer helemaal uitleggen. Nou, maar voordat we erin duiken in die feministische actualiteiten, eerst even een leuk bericht.
Een semi-leuk bericht.
Semi-leuk bericht.
In de onderwerpregel van deze mail stond... Wat?
Met drie A's en een uitroepteken.
Ja. Ik heb net de aflevering beluisterd. Zo begon de mail ook. Geen hey of hoi, maar gewoon bam. De tranen staan me in de ogen en ik kan nog niet janken van herkenning, verbazing en ongeloof. Nog nooit zijn ik en mijn bestaansrecht zo goed beschreven. Ik ga de mensen die ik nog over heb, na 27 jaar chronische pijn, vragen deze podcast te beluisteren en te onthouden. Ik stuur het ook naar mijn behandelend specialisten, huisarts, psycholoog en naar de eikels die zich specialist noemen en me niet serieus namen. Met of zonder mascara op mijn wimpers. Dit gaat mij zoveel lucht geven en schaamte wegnemen. Dank, dank, dank. Dank namens mij en velen. Jee, groetjes. En dan stond er naam, maar ik houd even anoniem. En dan stond er nog onder. Oké, huilen maar. Ja, wow.
Ik vind dit heel erg leuk. Ik moet zeggen, de mensen met chronische pijn zijn een dankbaar publiek. Kan niet anders zeggen, want er kwamen veel berichtjes binnen. Van, ja. Dankjewel voor het maken hiervan. En dat vind ik dus zo fucking schrijnend.
Ja.
Omdat dat mij eigenlijk maar weer eens bevestigt hoe weinig aandacht er uitgaat naar chronische pijn, naar chronische ziektes. Dus ik vond het heel leuk om die berichtjes binnen te krijgen. Maar ook niet oké.
Ja. Ja, nee, precies.
Toch?
Dat is inderdaad wat het is. En dit gaat zo voor aflevering 149.
Ja, met Sanne Bloemink, want die heeft een boek geschreven over chronische pijn. En zijn we helemaal in het, ja, wat is het? Niet het concept pijn, want het is gewoon een ding.
Pijn van allerlei kanten belicht.
Ja, in het onderwerp pijn zijn we gedoken. Ja. En dat hebben we echt helemaal uitgeplozen met haar. En ja,
het is gewoon een onderwerp waar veel meer aandacht naartoe moet. En dit laat dat ook weer zo zien, dat je dus 27 jaar ziek bent, chronische pijn hebt en dat dit dan dat dit voor het eerst is dat je zo jezelf in iets kan herkennen. Dat is bizar. Dus veel meer aandacht naar dit onderwerp nogmaals. Dus mensen, luister die aflevering en geef het door aan de mensen om je heen. Bevind jij je op de datingmarkt en heb je ook zoiets van, nou, ik wil daar eigenlijk ook wel weer van af? Spits dan even je oren, want hier is een woordje van onze sponsor, de datingapp Hinge.
Designed to be deleted.
Het idee is, de datingapp Hinge helpt jou om je ware liefde te vinden, zodat je de Hinge snel weer aan de wilgen kunt hangen.
En het grote moment was daar, wij hebben allebei een profiel aangemaakt op Hinge, zodat we stiekem een kijkje konden nemen.
Een beetje loeren op de datingmarkt waar iedereen het maar te pas en te onpas over heeft.
Precies. En ik ben dus een sucker voor dating apps. Want ja, ik ga gewoon heel lekker op dat gevoel van potentie, weet je wel. Al die mensen die de liefde aan het zoeken zijn, alles is nog mogelijk.
Ja, maar dat kan dus niet, want jij bent niet beschikbaar voor die mensen.
Nee, maar ik ging een beetje loeren.
Jij ging gewoon een beetje loeren. Nou, het leuke speciale aan Hinge is, dat weten jullie wel, maar toch, ik ga het toch eventjes uitleggen. De prompts.
Ja.
Oftewel ijsbrekers, gespreksopeners. En die hebben we dus nu in actie mogen aanschouwen.
Ja, en ze werken dus echt als een malle op mij.
Als een tiet.
Ja, echt als een tiet. Ik was erg onder de indruk van alle leuke mensen die mij voorgeschoteld werden. Voornamelijk vrouwen, jee vrouwen. En die hadden echt hun best gedaan om hun profiel dus leuk en grappig in te vullen. En ik moest mezelf hevig bedwingen om niet alles te liken.
Ja, bedwingen, ja.
Ja.
Is dat gelukt?
Dat bedwingen, dat ging dus medium goed.
Maar het zit nog steeds op Hinge.
Ja, ik heb wel niet meer dingen geliked, maar Hinge staat nog steeds op mijn telefoon. Kijk, ik heb dus heel veel prompts geliked, want die kan je dus ook liken. Je hoeft niet alleen de foto te liken, maar ook die prompt. Ja, excuse me, maar als iemand op diens profiel heeft staan, ik ben ervan overtuigd dat teleporteren de beste superkracht is, of wat je kunt verwachten als je met mij op date gaat, ... iemand die paniekerig aan het zoeken is in haar tas omdat ze weer eens wat kwijt is. Ik sla daarop aan.
Jij moet dat dan liken.
Ja, dat is een stukje herkenning. Een stukje erkenning. Ik denk dan, wij worden vrienden. Ik wil onmiddellijk kletsen over deze overeenkomst.
Maar het laat dus wel gewoon heel goed zien in de praktijk. Die prompt zorgen voor stof tot gesprek.
Ja, en extra very fun is dus dat er ook specifieke LHBTIQA+ prompts zijn. Zoals de eerste keer dat ik zeker wist dat ik gay ben, was, ... En dat kan je dan invullen. En mijn favo LHBTIQA+ plek is, ... En dan kun je dus meteen een queer-friendly gesprek induiken.
Download de app Hinge op je telefoon. Maakt niet uit of je een Android of een iOS gebruikt. Marilotte.
Ja.
You know.
Ja.
The damn honey no.
The damn honey no.
De traan.
Ja. Laten we maar eventjes beginnen met het allergrootste wat echt tussen onze vorige actualiteiten aflevering is gebeurd en nu.
Ja.
En dat zijn de natuurrampen,
ja.
De rampen in Marokko en in Libië. Ik kan daar niet aan voorbij gaan. In Marokko is op de avond van 8 september een grote aardbeving geweest. Een zware aardbeving. Veel schade. Bijna 3000 mensen zijn overleden. En het aantal gewonden is heel groot. Het epicentrum lag ten zuiden van Marrakesh. En het zwaarst getroffen gebied ligt in het Atlasgebergte. En dat is heel ontoegankelijk.
Ja.
En daar zijn gewoon hele dorpen van de kaart.
Ja, daar kan je ook niet zo snel even makkelijk een reddingsteam naartoe sturen.
En ik vraag me dus af, ik kom er niet helemaal uit. Maar of daar, ik geloof niet dat daar zijn nu niet al superveel hulp of zo. Volgens mij is het allemaal nog niet op orde.
Ja, dat maar goed. Is natuurlijk begrijpelijk als het een heel onbegaanbare
ja, en dat
plek
maakt
is.
Het dus zo
ja, verschrikkelijk.
Verschrikkelijk. Het Internationale Rode Kruis heeft ingeschat dat er zo'n 105 miljoen euro nodig is om de hulp te kunnen leveren die het land na deze aardbeving nodig heeft. Nou, dat is Marokko. Dat was
dus geef geld.
Vreselijk, geef geld. Ik ga zo heel even het Giro-nummer noemen. Dan was er ook Libië.
Ja.
Want vorige week braken twee dammen door bij de Libische havenstad Derna. Als gevolg van zware regenval door de storm Daniel. Want er viel daar dus in 24 uur, wat hier in een half jaar valt.
Ja. Ja, dat is
ongekend.
En dit is ook die storm die Griekenland
Onder water zette, ja. Inderdaad. Daar waren ook een aantal mensen vermist en overleden door de storm.
Schade.
Er viel gewoon heel erg veel water.
Ja.
En in Derna, daar spoelde het water dus grote delen van de stad in zee. Zo'n 30% van de stad is verwoest. En er zijn duizenden doden en het dodental loopt nog steeds op.
Die stukken stad zijn gewoon de zee in. Weg.
Gewoon weg.
Ja, precies.
Als
ja.
je die beelden ziet van boven, het is echt, de stad bestaat voor 30% niet meer.
Ja.
Het is gewoon in de zee gespoeld. En het laatste getal wat ik las was dat er 12.000 doden zijn gevallen.
Ja, een enorme ramp.
En je hebt het dus ook nog over duizenden en duizenden gewonden en vermisten. En het is klimaatverandering. ja? die deze kans op noodweer. Op het noodweer dat in Griekenland, dat Griekenland heeft
getroffen. Als in, ik zeg nu semi-verbaasd ja, maar dat komt omdat ik dan ergens weer een tweet zag over dat het dan dat die dammen door expres doorgebroken waren of zo. Maar misschien was dat wel heel fake nieuws.
Nee, die dammen zijn slecht onderhouden geweest.
Ja.
Die waren in de jaren 70 gebouwd, zijn nooit goed onderhouden. Er is geld wat daarvoor gereserveerd was, is nooit gebruikt om die dammen daadwerkelijk te onderhouden. Dus ja,
en dan tegen dit soort regenval is natuurlijk ook.
Want de kans, dus hier staat, kijk hoor, ik had gelezen dat klimaatverandering heeft de kans op het noodweer dat Griekenland en Libië trof 10 tot 50 keer zo groot gemaakt.
Ja.
Een vergelijkbare storm in het oorspronkelijke koelere klimaat zou veel minder regen hebben gebracht.
Ja, precies. Ja.
Dus ja, zeker moeten die dammen onderhouden worden. En ik geloof dat daar nu ook echt veel protesten tegen de overheid zijn. Want daar zullen echt fouten gemaakt zijn.
Ja, maar uiteindelijk is natuurlijk klimaatverandering dan
de oorzaak van die storm.
Dus je kan wel, natuurlijk, we kunnen allemaal nog meer dammen gaan bouwen. En we kunnen nog meer plekken gaan beschermen tegen de natuurrampen die komen door klimaatverandering. Ja. Maar als je de klimaatverandering niet aanpakt, dan is het
Dan kom je er niet.
Precies.
Dus die klimaatverandering moet aangepakt. En er moet natuurlijk ook heel erg veel geld nu naar Libië, ook voor hulp. En het Rode Kruis heeft 2 Giro-nummers in het leven geroepen. Eentje voor hulp aan Marokko, eentje voor hulp aan Libië. Het nummer voor Marokko is Giro 6868. Je kan ook via de website van het Rode Kruis een donatie doen. En hulp voor Libië kan naar Giro 7447. En ook daar van allebei zal ik even een linkje in de show notes zetten.
Ja, en als je een eigen bedrijf hebt, dan kan je dat ook weer aftrekken, hè, mensen.
Dat kan gewoon.
Ja, dus dat. Ja.
Want het Rode Kruis is een ambi-instelling. En dan kan je dat met. Dus je kan meer geven.
Of
dan
trek je baas aan de mouw.
Doe het.
Ja.
Ja. Dan heb ik een no uit de transcriptclub.
Hoe dan? Onze geliefde transcriptclubs. Daar kan toch geen kwaad of geen slechts uitkomen?
Nee, maar ze zijn wel heel scherp.
Oké, dit zijn dus de mensen, resume of zo, of zeg je dat?
Even ter verduidelijking.
De mensen die helpen de audio om te zetten naar tekst, zodat iedereen die op welke manier dan ook geen gebruik kan maken van de audio, toch onze podcast kan lezen.
Ja.
Wat geweldig is.
En die mensen die zitten dus in een appgroepje
met
elkaar. Zodat.
Ik zou kunnen zeggen heel gezellig.
Heel gezellig.
We gaan ook een uitje doen binnenkort.
Ja, dat is op mijn verjaardag. Dat
ja,
is
wij
het enig.
Kunnen
ja,
we
kunnen niet,
mee,
want we moeten spelen en ons ook mijn verjaardag. Maar ik vind het heel erg leuk dat ze dat uitje gaan doen.
Ja.
En soms dan delen ze gewoon iets leuks of
een no.
Een no.
Zoals nu.
En dit was er wel eentje die ik even uit wilde lichten. Want dit was een no over de Tina-dag. Die was afgelopen weekend. Dat is een weekend in Duirel. En dan, kijk, de Tina en de Tina-dag is voor meiden tussen de 8 en 16 jaar oud. Dat is de doelgroep, zeg maar. Daar gaan ook wel jongens heen. Maar voornamelijk meiden. En dan staan daar allemaal standjes. Ik heb zelf wel eens op de Tina-dag gestaan toen mijn eerste boek uitkwam.
Ach, om te signeren.
Om te signeren, dat was er zo.
En hoe heet dat boek als mensen het nu nog willen lezen?
Dat boek heet Lekker Belangrijk. Het is erg heteronormatief en Hives speelt ook nog een rol.
Toen was je ook nog hetero?
Was ik nog hetero, dat wist ik niet beter.
Zou je nu helemaal anders aanpakken?
Maar ik vind nog steeds wel, als toen, dan blader ik er doorheen en denk ik, ach, ik was 22, ik probeerde ook wat.
Ja, maar de jeugd kijkt wel echt uit naar jouw jeugdboek voor queers.
Oh ja,
of als ik die waar een queer personage de hoofdrol in speelt.
Afmaak. Maar goed, anyway, ik stond op die Tina-dag. Dat is echt geweldig. Want er was een klein promoboekje gemaakt met een soort voorstukje van mijn boek. En daar willen ze dan allemaal handtekeningen in.
Lief.
Het was geweldig.
Ja.
Maar er zijn dan ook allemaal standjes. Want zo'n Tina-dag moet natuurlijk ook bekostigd worden. Dus er zijn dan merken die dan
kopen
zeggen,
een stand.
Die kopen een stand. En nu wees Imke uit de Transcript Club ons dus op het volgende. Ze stuurde een vriendin van mij met haar dochter van 9 op het Tina Festival. En daar staat dit standje om die jonge meiden en jongens alvast in te prenten dat lichaamsbeharing een no-go is. Ik ga het merk niet noemen.
Nee, maar dit is weer zo. Dit was weer zo.
Ja,
dan zie je dus. Je denkt, excuse me, Tina-dag.
Dus er werd een foto meegestuurd van dus een standje. En dan het merknaam. En daaronder stond dan, verwijderd haar snel en zonder pijn.
Op
en
een gezellige dan banner waar dan gladgeschoren benen op staan.
Ja, en
een roze, gezellige roze
en
banner.
En dan staan daar een paar van, dan zie je een paar van die jonge meisjes daar staan. En dan denk ik, nee.
Doe het niet.
Trap er niet in.
Ja.
Doe het niet. Oké, dus dat is zeker een no. Tina-dag, doe dit nou niet.
Nee.
Neem even een voorbeeld functie aan.
Ja.
Doe gewoon eventjes, weet ik veel.
Ik zit er alleen maar nee.
Ja. Ja.
Maar ja, ik ben het erg met je eens. Tina dag niet doen.
Nee, Tina dag no.
Oei.
Nou, en mijn laatste no was ook weer echt zo weird.
Weird.
Ja, mijn mond viel. Oh, mijn
Transcript Club, ze bedoelt hier weird.
Weird. Oh ja, straks krijg je weer zo. Ik kon echt niet
van wat nog wat iets hier zegt. Weird.
Wacht, neem even een slokje.
Oh.
Erg weird. Eerlijk gezegd zag ik deze commotie langskomen en ik kon eerst gewoon echt. Ik dacht oprecht eventjes dat ik een post van de Speld aan het lezen was.
Ja.
Dat dacht ik echt en dat is het niet en dat maakt het echt toch 10 keer kutter dat het gewoon. Nee. Goed, het gaat over het boek Mimosa. En het is geschreven door Mentor Mimending.
Ja.
En uitgegeven bij uitgeverij van Mees.
Ja. Goed gezegd, allemaal.
Ja. Transcriptclub, als je het niet kon verstaan, appen maar eventjes.
Al die mensen die terugspoelen om te denken: hè, waarom? Hè? Oh, dat hoorde ik even niet.
Nee, ik heb het expres niet uitgesproken, want ik wil er verder ook niet te veel.
Geen reclame.
Geen reclame voor maken. Nou. En dit boek gaat over Maria. Zij is een student aan de kunstacademie. En ze vraagt haar ouders, haar rijke ouders, om een appartement voor haar te kopen in de Bijlmer. Omdat ze graag met gangsters naar bed wil. Dit is denk ik gewoon eventjes wel voldoende om te weten op zich. Meteen op pagina 1 is er gewoon mega seksualisering van zwarte mannen. Ze gaat naar bed met zwarte mannen om zich af te zetten tegen haar ouders natuurlijk. Dus het is een soort daad van rebellie.
Oh ja, dus het is dan ook daarmee impliceert het ook dat het dus iets.
Wat je niet doet.
Iets met
de
niet
meisjes doen dat niet. Precies. Natuurlijk. Ja.
Ja,
nou,
ja,
de Bijlmer wordt in dit boek afgeschilderd als een mistroostige plek. Het hoofdpersonage is wit en rijk en gaat met haar moeder op pad om een appartement, een mistroostige flat in de Bijlmer te kopen. En haar moeder is dan trots op de bescheidenheid van haar dochter, dat ze ondanks al die wilde en rijkdom waar ze in is opgegroeid, zo nobel is om tussen de sociale huur te gaan wonen. Het is een beetje de synopsis. Nou,
ik kan al niet meer.
De toon is gezet, vond ik wel meteen.
Ben er klaar mee, ik ga even weg.
Ja, dat is goed. Ik zie jou later. Ik heb het boek even doorgebladerd. We hadden het opgestuurd gekregen. Niet
huh?
We hadden het opgestuurd gekregen.
Echt?
Ja, wat jij hebt teruggestuurd. We laten dit boek even aan ons voorbij.
Maar ik wist niet dat we het hadden opgestuurd gekregen.
Er staat een pdf bij, zag ik net.
Oh,
ik heb hem even doorgeskipt.
Ik dacht dat jij het letterlijke fysiek boek ook had.
Nee, pdf. Ik heb het eventjes doorgebladerd en gescand. Want er is namelijk, ik heb een interview geluisterd met de auteur. En zij blijft maar zeggen, lees het hele boek nou, lees het hele boek nou. Dus ik heb, nou ja, voor zover ik lees niet
dat
zo snel.
Dat is nog een slimme truc, hè?
Ja.
Je een fucking naar boek schrijft en dat je al het zegt, ja, maar je moet het hele boek lezen.
Lees het
want
hele
dan,
boek.
Dan blijkt dat het allemaal heel goed was.
Het is dan echt zo van, jullie begrijpen het niet totdat je het eerste en het laatste woord hebt gelezen of zo. Maar
dus jij,
goed,
lezen.
Ik lezen, maar goed, het stond al in mijn mailbox, dus dat prima. Ik heb het gescand en het boek blijft zo. Zeg maar wat ik net allemaal vertelde, het blijft zo. Ik zal verder aan de inhoud van het boek ook geen woorden vuil maken. Want het is gewoon niet zo dat het beter wordt of dat je denkt, nou god, ja, nu snap ik het of zo. Eerste wat ik deed als reactie op dit boek was mijn opengevallen mond dichtklappen. Want ja, dat moet ook blijven gebeuren. Nou, en dat is niet omdat ik vind dat iemand dit niet zou mogen schrijven. Want kijk, daar hoorde ik haar ook over, van het is vrijheid van meningsuiting en zo.
Ja.
En dat is zo, schrijf all you want. Maar ik vind het gewoon best wel heftig dat een uitgeverij dit uitgemolken perspectief, want ik bedoel, het is niet nieuw dat een wit personage neerkijkt op mensen van kleur.
Ja.
Blijkbaar interessant genoeg vond om het uit te geven.
Ja, ik weet niet of je dat allemaal nog gaat zeggen, maar ik zie het gewoon als één grote provocatie.
Ja,
als één grote jezelf in de kijker spelen, als één grote, kijk, mij eens eventjes lekker dit opschrijven. En heus wel weten wat de reacties daarop gaan zijn. En dan kan je daarna lekker gaan zitten huilen dat je gecanceld bent.
Nou ja, precies. Want
en dan gaan mensen
dan
je boek toch kopen. Want je hebt aandacht gekregen voor je boek. Nou, gefeliciteerd.
Ja, ik heb. Ja, dat zal het ongetwijfeld zijn. Je ziet nu ook dan krantenberichten met schrijver van het boek wordt bedreigd. Ja, excuse me, ze woont blijkbaar zelf in de pijl, maar
bedreigingen vinden we nooit oké.
Nee.
Nee, maar dat wel duidelijk
ja,
is.
Ja, nee.
Ja, want het leek er naartoe te gaan van, ja, nou, dat vraag je hem ook een beetje om.
En dat is niet zo, maar ik heb dus het idee dat inderdaad dit een soort ingecalculeerd iets is.
Ja, zo voelt het voor mij wel heel erg. Ja,
en dat vind ik gewoon,
ik vind het schandalig dat die uitgever dit Ja,
nou. En er gaan echt, ik bedoel, wij weten uit ervaring.
Het is niet zomaar een uitgever, hè? Maar...
Nee, het is best wel een...
Renommeerde uitgever.
En wij weten uit ervaring ook langs hoeveel ogen het gaat.
Ja, joh, en hoeveel manuscripten er wel niet op die stapels liggen van mensen die dolgraag een boek willen uitbrengen. En ja. Nou, ja.
Ik kwam vandaag wel een hele goede column tegen van Karin Ahmad-Mukrim. Zij is letterkundige en columnist voor NRC. En zij schreef dus heel treffend het volgende. De zwarte mensen waarover wordt gesproken of geschreven in het boek hebben geen diepte. De Bijlmer wordt niet meer dan wat alle bange buitenstaanders er al decennia over schrijven. En alles van kleur is enkel in het leven geroepen om de psychologische ontwikkeling van een wit personage aan te zetten. Het gebeurt al in de Nederlandse literatuur sinds Leon de Winter, sinds Joost Zwageman, sinds Robert Vuistje. Daar is niets vernieuwend aan. Het is dezelfde literaire luiheid in een mottig tweedehands jasje.
Ja, kan je het literair noemen? Zo, ja, ik weet het ook allemaal
maar
niet
vond
hoor.
Het erg treffend.
Ja, heel ja.
En er hebben veel mensen hier iets over gezegd. Ik kwam ook een post tegen van Lia Park. Die schrijft daarover op Instagram het volgende. De lichamen van mensen van kleur worden al sinds oudsher geseksualiseerd. Dit is altijd een onderdeel geweest van de ontmenselijking. Als we mensen zien als seksobjecten of dieren, dus niet als mensen, als we ze tentoonstellen, dan hoeven we niet naar ze te luisteren. We hoeven ze niet te respecteren of te beschermen. En ja, er worden gewoon heel veel slimme dingen gezegd hierover. Maar ja, feit blijft dat dit boek dus gewoon nu weer... in de winkels ligt, in de kijker is gespeeld.
Ja, en al die mensen die er dan zogenaamd... ja, die er dus slimme dingen over zeggen... die kunnen over 1001 onderwerpen slimme dingen zeggen... die veel meer toevoegen dan dat ze weer dit riedeltje moeten afdraaien.
Ja, en kijk, de auteur zelf die kan dan zeggen van... ik denk niet dat het schadelijk is voor de mensen in de Bijlmer... en ze wil ook niet haar excuses aanbieden voor haar kunstwerk.
Hoe kan ze denken dat dit niet schadelijk is?
Dat vind ik dus ook bizar.
Maar zou ze dat dus echt... ja, ik geloof dit dus niet... Ik geloof dat hele ding niet van... dat ze doet alsof het dus niet... Volgens mij weet ze dat allemaal heel donders goed.
Ja, dat lijkt me ook. Maar als je dus haar... want ik vond het dus best wel tof eigenlijk... dat Phoenix haar ging interviewen. Want de interviewer die deed dat dus best wel...
kalm, rustig. Redelijk kalm tot ons.
Ja, want ik was al wel lang helemaal... Maar hij bleef best wel rustig. En dat vond ik wel knap. Wel gewoon onderbreken, want de boel moest door. Maar gewoon kalm en rustig.
Ja.
En, maar zij blijft er dus bij van... Zij blijft ook de hele tijd zeggen van... Ik heb nooit gezegd dat het een neutraal perspectief is. Maar dat is ook helemaal niet waar mensen over vallen. Want je mag best een boek schrijven... wat het perspectief van één mens laat zien. Zij zegt ook... Ik heb nooit beweerd dat dit de waarheid is. Dat is ook helemaal niet wat mensen zeggen. Wat mensen zeggen is, dit is een perspectief wat gewoon wat schadelijk is, wat stereotyperend is,
wat we al tig keer gezien hebben.
Wat we al tig keer gezien hebben. En wat
toch ook die film van iets van Tata's The Movie of zo.
Ja.
Misschien dan ook weer over een wit gezin wat dan in
ja, rijk wit
of in de Bijlmer of in iets wat misschien dan niet de Bijlmer heet, maar wat dan lijkt op de Bijlmer. En dat was ook dit verhaal, ook zo'n soort verhaal.
Ja, en ook alleen maar nette mensen.
Van Robert Vuijs. Ja, Robert precies. Ja.
Het is zeg maar, je ziet de hele tijd dit in een soort nieuw jasje of zo. En dat is gewoon echt jammer. De boekenwereld is al fucking wit. En mensen van kleur krijgen al nauwelijks voet aan de grond daar. Zowel auteurs als gewoon mensen die daar werken op de redacties. Als daar je weet gewoon dat dit bijna alleen maar, ik kan niet zeggen, ik weet het niet, maar door witte ogen bekeken is.
Lees boeken van mensen van kleur.
Ja.
Als je wil lezen over mensen van kleur, ga niet dit boek lezen.
Dit is gewoon een witte meid die kapitaliseert op stereotypering en racistische.
Ik hoop dat ze niet
zozeer
kapitaliseert.
Ik hoop ook dat ze niet kapitaliseert, dus koop dat boek niet.
Emma Sleep is terug als zeer gewaardeerde sponsor.
Je zou kunnen zeggen, sponsor van onze dromen. Ja, het is september. Een groot deel van de mensen is weer vol aan de bak. Wij ook. Het is buffelen. Theatershow komt er weer aan. We zijn bezig met een boek. We zijn aan het podcasten. En wat helpt dan om dit alles in goede banen te leiden?
Een formidabele nachtrust.
Heel goed, Nydia van Voorthuizen. Yes. Ja. En bij Emma Sleep kun je bijvoorbeeld terecht voor zalige kussens. En ik spreek hier uit ervaring, want sinds ik een kussen van Emma heb... is mijn andere toch eigenlijk best wel prijzige, chique kussen... waar ik ooit helemaal heftig in geïnvesteerd heb... verbannen naar de grond naast de wasmand.
Zielig, ja, begrijpelijk. Je kan er ook terecht voor matrassen. dat kan ik dan weer uit ervaring zeggen. Tijdens mijn vakantie heb ik toch zeker 3 maal daags aan mijn geliefde Emma gedacht.
Absence makes the heart grow fonder.
Prachtig.
Ja. Maar je kunt er ook terecht voor volledige boksspringbedden in allerlei maten en kleuren. Ik heb me net zitten verlekkeren aan de nieuwste boksspringbedden op de markt. En ze bieden kwaliteit, ondersteuning en comfort.
Ook erg comfortabel. Emma biedt gratis bezorging van boksprings. En de mensen die hem komen brengen zetten hem ook nog eens voor je in elkaar. In je slaapkamer.
Dat alleen al zou mijn nachtrust goed doen.
Ga naar emma-sleep.nl. Gooi in je winkelmand dat ene object waar je slapende ik naar verlangt. En krijg bovenop de mogelijke korting die al op het product zit, nog eens 10% korting met de aan elkaar geschreven code DAMNHONEY.
Wat? Oh my god, oh my god. Oké, even ter voorbeeld. Het boksspringbed van mijn dromen staat hier op de website. Premium Velvet in Emerald Groen.
Oeh,
erg
la.
Mooi. Ja. En daar zit nu op dit moment 49% korting op. Maar met de code DAMNHONEY in hoofdletters aan elkaar krijg je daar dus nog extra 10% korting bij.
Emma-sleep.nl.
Nidia, maak de mensen eens blij.
Ik kom met nieuws uit Den Haag.
Oh.
Ons tweede huis. Ja, toch? We zitten daar de hele tijd. Ja. Eergisteren zaten we daar, morgen zitten we er, overmorgen zitten wij daar. Het is tijd voor een leuk buitenhuisje.
Ja. Ja.
Dat kunnen wij wel financieren van onze petje affers. Een leuk buitenhuisje ergens aan de rand van Den Haag. Nou, ik heb dus nieuws. Vandaag, de dag dat we opnemen, is het
Prinsjesdag.
Ja, oh leuk als je dat zo aanvult af en toe.
Toch?
Ja, gezellig. Ja. Wij zijn er vroeg bij met onze opname deze week. Dus je zult zien dat wij enorm worden ingehaald door de actualiteit. En dat deze podcast in de prullenbak kan.
Ja, of dat
maar dat is dan maar zo, want wij zitten dus morgen overmorgen in Den Haag. Dus we hebben geen tijd.
Nee, precies. Of dat je de hele tijd nog eventjes wordt onderbroken met berichten uit de toekomst.
Ja, berichten uit de toekomst. Er is iets ergs gebeurd. Oh, laten we hopen dat dat niet zo is.
Nee.
Nou, deze Prinsjesdag is een inhoudelijk lichte dag. En dat is omdat we dus met een demissionair kabinet zitten.
Goed zo.
De eerste keer zei ik het al goed, of niet?
Ja.
Echt moeilijke woorden. Een kabinet dat gevallen is.
Ja.
En dat is kut. Want een heel groot deel van de boel waar men mee bezig is, als zijnde kabinet, ligt stil.
Ja.
En ik dacht, ik pak even een zijweggetje. Want dit is ook tussen onze actualiteitenafleveringen heen doorgeglipt. Dus hebben we nog helemaal niet besproken. Namelijk dat een van die dingen die stil ligt, nu dus bijvoorbeeld de behandeling is van de vernieuwde transgenderwet.
Ja, dat is echt kut.
Ja, want dat is echt al, nou ik zou willen zeggen 1000 jaar. Maar in 2019 is deze wet in de maak gegaan.
Basically 1000 jaar geleden.
En die wet die zou er dus eenmaal doorgevoerd voor moeten zorgen dat je zonder deskundige verklaring je geslachtsregistratie kan aanpassen. Dus op je paspoort dat je dan kan zeggen van V naar M, van M naar V. Helaas niet de X, want ik wilde dat al opschrijven, MVX. Lisa van Ginneken die heeft daar ook voor gepleit van D66. Maar daar heeft ze toen toch een aparte initiatiefwet van gemaakt om vertraging van de vernieuwde transgenderwet tegen te gaan. Ja, dat is dan ook weer zo. En dan nu.
Wat?
Ja, omdat dan op het moment dat ze dat nou nog zou toevoegen, dan zou vertraging kunnen oplopen.
Okay, maar nu zou je het kunnen toevoegen.
Ja, doe ik het dus nou, zeg maar. Fast forward. En het is allemaal enorm uitgesteld en het gaat eindeloos lang duren. Terwijl het natuurlijk vanuit de transcommunity een heel belangrijke wens of eis eigenlijk is om dit te fixen. Want mensen moeten zelf kunnen beslissen. En het ligt dus stil door dat fucking demissionair.
Maar ik heb
een goed kabinet.
Het is gewoon, het wordt gewoon echt zo hard een strategie eigenlijk om maar gewoon niet aan grote soort van controversiële onderwerpen te hoeven zitten.
Ja.
Door je kabinet gewoon te laten vallen. En dan zeggen, nee, dat is voor de volgende.
Het extra probleem hier is dus, in 2019 was er dus nog helemaal geen controverse rondom deze wet. Niet vanuit de politiek,
dat is natuurlijk
niet vanuit
van de laatste tijd.
De laatste tijd hebben we vet veel misinformatie gehad.
Ja.
Mythes. De een na de ander mag onderbuikgevoelens spuien in de media. Ja, maar dit en dat is allemaal onzin. Hebben we ook een aflevering over gemaakt.
Zo
gaat het luisteren.
Kort geleden dat allemaal zo hard. Want
dat het er zo hard extra ingaat, is iets van.
Voor mijn gevoel zitten we daar gewoon de hele tijd mee. Maar dat is dus helemaal niet zo.
Dus het gaat ze. Ja, het is niet fijn dat dat verder uitgesteld wordt.
Nee.
Dit was helemaal geen yes. Dit was een zijwegje.
Want ja, maar
waren in
zijn opbouw.
Ja. Ja. Het ding is dus, ze mogen geen grote beslissingen maken. En dus hebben we een lichte Prinsjesdag. Nou, toen was ik toch blij verrast dat uit de gelekte stukken bleek dat op deze Prinsjesdag wordt aangekondigd dat er meer geld gaat naar mensen in armoede.
Nou, Lijkt me goed.
Ja, ik was zo van, jee, 2 miljard uitgetrokken voor koopkrachtmaatregelen voor mensen met een laag of middeninkomen. En ik dacht van ja, op het moment dat zo'n kabinet dus eigenlijk geen grote beslissingen mag maken, wat goed dat ze dit dan toch doen. Dat leek me wel een yes. Ik weet ook niks van getallen. 2 miljard.
Lijkt heel
helemaal
veel.
Top. Ja, geef die mensen
hier echt zo
geld.
In één gekrompen billetjes op mijn hoede te wachten tot dit een no wordt.
Ik dacht, zet het zoden aan de dijk. Ik weet het niet. Nou, nee, het zet geen zoden aan de dijk. Het is eigenlijk helemaal geen yes. Het is meer een soort doekje voor het bloeden. Het gaat niks structureel verbeteren. We staan er met armoede, wat betreft armoede, namelijk heel slecht voor. Deze zomer heeft het Centraal Planbureau gewaarschuwd dat het aantal Nederlanders dat onder de armoedegrens gaat, oploopt naar 1 miljoen mensen als er niks wordt gedaan aan de koopkracht. Dus ja, er wordt 2 miljard uit de kast getrokken, maar dat is eigenlijk veel te laat. Het is hartstikke fucked up. En het blijkt ook, het aantal mensen onder de armoedegrens neemt volgend jaar niet af met de maatregelen. Het blijft gelijk.
Sorry, maar wat is dit voor yes? Dit is helemaal geen yes.
Ik was gewoon geflasht door de overheid. Ik was gewoon lekker zo, oh ja, nou wat goed dat ze dan ondanks dat ze niks beslissen, dit toch doen. Dat
maar
ze,
Nidia,
dat ze daadkrachtig zijn.
Nidia, we weten nu toch wel beter.
Ja.
Ja.
Maar kijk, het is dus ook...
Ik snap het.
Ze zijn dus ook niet daadkrachtig hierin. Want ze mogen geen grote beslissingen... of ze horen geen grote beslissingen te maken. Dus dit is een soort van...
Eerst 2 miljard.
We moeten wel, want anders gaan we echt nog... Want armoede, mensen, armoede is verschrikkelijk.
Ja. Dat is het.
Armoede is slecht voor je gezondheid. Het levert stress op. Het is schaamte. Het is sociaal isolement. Het is kinderen die geen toekomstperspectief meekrijgen. Het is... We moeten dat niet hebben. Wat ik dus op zich wel positief vond, is dat er dus onderzoek is gedaan in opdracht van de NOS. En daaruit blijkt dat in Nederland er een breed gedeelde wens is om de welvaart in het land eerlijker te verdelen.
Ja, dat las ik ook. Nou, en dat vind ik dan wel weer, als dat een breed gedragen wens is, dan klinkt dat alsof dat iets is wat kan worden aangepakt.
Ja, 2/3 van de Nederlanders die vindt het belangrijk dat welvaartsverschillen kleiner worden. Lijkt me ook volledig logisch en terecht dat mensen dat vinden. Maar dus bij linkse partijen vinden ongeveer 80% van de mensen vindt dat. Maar ook bijvoorbeeld bij de VVD-kiezers 43%. Dus VVD-mensen, luister naar die mensen en pak het aan. Doe er wat mee.
Ja.
Het is fucking schandalig dat er in een rijk land als dit zoveel mensen onder de armoedegrens wonen. En dan heb je het over onder de armoedegrens. Maar alsof het niet ook fucked up is als je er net een beetje boven zit.
Alsof je nou rond kan komen.
Alsof
je
dan
geen stress
van...
hebt. Alsof Precies. je dan geen stress hebt.
Dus bedankt voor die miljoenen. Maar ook eigenlijk niet. Geef meer.
Oké. Okay. Is er nog
en
wel
denk
leuk
eraan als je naar de stembus gaat in november.
Heb je wel
aan die transgenderwet. Aan de... Nou, ik had wel ook wel leuk nieuws uit Den Haag.
Thank God.
Extinction! Ja.
Leuk.
Oh, ik dacht, dan zeg jij nu Rebellion.
Sorry.
Is still going strong. Op 9 september namen ze plaats op de A12 om 12 uur. En ze zijn vooralsnog elke dag teruggekomen om 12 uur. Wij zitten aan die livestream gekluisterd.
Echt,
elke
hoor.
Dag.
Ik denk elke dag, is dat 12 uur? En dan zit ik er weer. En wij waren er op zaterdag 9 september ook bij.
Ja.
En afgelopen zondag ook weer. Want sorry, als je ook naar die livestream, als je er bent geweest. En dan kijk je de volgende dag weer naar die livestream. Dan denk ik echt, ik moet er weer heen.
Ja, je
ik moet daar weer
bij
heen.
Zijn.
En het is, ik vind het echt... ik ben heel benieuwd hoe ze het gaan doen. Want kijk, ik denk niet dat de fossiele subsidies... daar gaan we het zo nog even over hebben, denk ik. Op korte termijn dat allemaal geregeld is.
Nee.
Dus ze moeten daar, denk ik, vrij lang zitten. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Maar ik ben echt onder de indruk van de afgelopen dagen.
Zeker.
Want er zit telkens echt wel een behoorlijke groep.
En een grote groep support.
Ja.
Ook elke keer.
En dan gewoon hop, weer op die baan. En weer, nou ja, en soms worden ze wat sneller van de weg gehaald dan op andere keren. Maar ik vind het echt...
Vandaag mochten ze verbazingwekkend lang blijven zitten. Ik denk ook vanwege Prinsjesdag misschien. Politiecapaciteit die kant op.
Ja, dat denk ik.
Maar wat er ook zo vet aan is... Wist jij van het bestaan van fossiele subsidies voor Extinction Rebellion?
Nee, ik had geen idee.
Zij hebben dat echt op de kaart gezet.
Ja.
Want nou, ik had ook geen idee, maar ik had ook geen idee van de cijfers. En ik heb het even teruggezocht. En wij hebben de eerste keer dat wij het noemden in de podcast... waren wij in de veronderstelling dat het om 17,5 miljard ging.
Ja.
En daar was dan ook, daar had iemand had dat rapport dan opgesteld. En daar was ook best wel wat kritiek op. Van nou, wat een onzin en overdreven. Nou, toen werd het later 30 miljard. Hebben we ook in de podcast gezegd.
Mm-hmm.
Toen werd het 37,5 miljard. Ja, ik moet lachen, maar het is natuurlijk verschrikkelijk. En toen, vandaag of gisteren, bleek uit de gelekte Prinsjesdagstukken van klimaatminister Rob Jetten dat het gaat om een jaarlijks bedrag tussen de 39,7 tot 46,4 miljard euro.
Sorry, maar dat is toch ongekend veel. Ja.
En dan heb je dus even concreet over belastingvoordelen aan bedrijven voor het gebruik van olie, gas en kolen.
Ja.
En politiek verslaggever Michiel Breedveld, ik las een quote van hem op de NOS, die zei: deze cijfers zijn opzienbarend. Ja, we know, Michiel. Want in 2020 ging het kabinet nog uit van een bedrag van 4,5 miljard euro. No. Hoe erg kan je ernaast zitten? En nu, zegt hij, blijkt het zelfs nog meer te zijn dan de milieuorganisaties al hadden berekend. Het wordt voor Jetten en het volgende kabinet een grote opgave om deze fossiele subsidies af te bouwen.
Wat ik dus wel las ook, is dat fossiele subsidies, en zeker nu dit bedrag van 39,7 tot 46,4 miljard euro bekend is, dat dit dus een speerpunt gaat zijn in de aankomende verkiezingen.
Precies, en dat is toch dankzij Extinction Rebellion?
Echt hoor.
Ja.
Ik vind het echt amazing.
Ik wilde ook nog even de mensen laten berekenen hoeveel dat dan per dag is. Dus stel je gaat even uit van het laagste, dus 39,7 miljard. Over hoeveel miljoen euro hebben we het dan per dag? Even nadenken, mensen thuis. Het gaat om 108 miljoen per dag. Dat is echt. En weer 108 miljoen.
Bizar.
En weer 108 miljoen.
En ik dacht dus ook, want het idee is volgens mij dat er binnenkort zouden de accijnzen op benzine zouden verhoogd worden. Maar daar stappen ze dan nu toch van af. Want ze willen toch niet dat de benzine heel duur wordt.
Ja.
Daarvan dacht ik ook dat ze toch eigenlijk ook een soort subsidie.
Zeker. Plus, dat heeft ook weer te maken volgens mij met die koopkracht en ook met armoede. Terwijl de groep die gebruik maakt van brandstof, dat is mensen met hogere inkomens.
Ja, precies. Dus,
natuurlijk niet alleen maar het grootste deel van de mensen die daar gebruik van maakt wel.
En daar tegenover staat dat treinkaartjes duurder worden binnenkort. Die worden in de spits verhoogd. Dus het is zo scheef.
Ja, nou weet je wat ook scheef is? Dit las ik in het Financiële Dagblad.
Mm.
De hoeveelheid subsidie is fors meer dan de totale uitgaven die het kabinet voor de komende jaren budgetteerde voor klimaat. Want er is een soort klimaatfonds. En
ja,
dat is 35 miljard.
Ja.
Nou ja, wat? En in datzelfde stuk van FD, ik zat er helemaal in, las ik dus dat vooraanstaand economen schrijven dat fossiele subsidies de meest extreme inconsistentie in overheidsbeleid ooit is. Want, eigenlijk heel simpel, klimaatverandering komt door stijging van CO2... Stijging komt door het gebruik van fossiele brandstof. Effectief klimaatbeleid vereist dan ook het uitfaseren van fossiele brandstof. Dus die subsidies voor fossiele brandstof die doen precies het tegenovergestelde. En ondermijnen daarmee dus het klimaatbeleid. En dan zeggen ze, dat lijkt op tegelijkertijd de airconditioning en de verwarming aanzetten. Je bereikt niks en hebt alleen maar hoge kosten.
En heel eventjes voor, want deze fossiele subsidies, dat het idee is dat als je bedrijven dat je het aantrekkelijk maakt voor bedrijven om zich hier te vestigen. Bedrijven die dus veel gebruik maken van kolen, olie, gas en zo. Om zich hier te vestigen.
Ja, maar de grap is, dit is dus niet alleen hier in Nederland. Want het IMF, International Monetary Fund, heeft berekend dat er wereldwijd 7 keer zoveel geld wordt uitgegeven aan fossiele subsidies als aan een klimaatbeleid. Staat ook in dat FD-stuk. 7 keer. Nog wereldwijd.
Oh, wereldwijd. Ja, ja, ja. Ja, dat is.
Dus fossiele subsidies is niet alleen in Nederland het ding. Het is op heel veel plekken een ding. En wat je dan natuurlijk krijgt, dat mensen zeggen van, ja, maar dan gaan al die bedrijven.
Ja,
als jij dan gaat zeggen, Shell, we vinden het niet leuk meer, dan gaat Shell naar het buitenland.
En dat willen we
niet. En dat zou natuurlijk heel erg zijn voor ons.
Nou ja, en
want we halen daar natuurlijk ook geld uit.
Ja, en ze zeggen, dan verdwijnt Shell of dan Tata Steel of weet ik veel wat je hebt, dan verdwijnt dat uit ons zicht. En dan kunnen we helemaal niet meer
kunnen
zien
we geen regelgeving
wat
meer.
Ze dan doen.
Nou, ook daar heeft het FD dus gewone antwoord op. I love it. I love you. FD, I love you voor aanstaand economen die dit stuk hebben geschreven. Als bedrijf X dus dat potje geld niet meer krijgt, dan zouden ze dus, nou, fuck you, ik ga naar ander land. Nee, zegt het Centraal Planbureau. Daar is geen bewijs voor het zogenaamde weglek effect. Er is ook een voorbeeld van Shell. De duivel, Shell.
Ja.
Ooit heeft de toenmalige Shell-CEO Jeroen van der Veer gedreigd om de raffinaderij in Pernis naar België te verplaatsen. Maar Shell die kreeg zijn zin niet. En Waar staat dat ding tegenwoordig?
In Pernis.
Nog steeds. Ja, want een lopende fabriek sluiten en het dan weer ergens helemaal anders helemaal gaan opbouwen is gigantische kapitaalvernietiging.
Waarom zou je dat doen?
Aldus de vooraanstaand economen in het FD.
Ja.
Ook zo eentje. Ja, maar dan gaan ze naar China en naar India.
Ja.
Want daar geven ze geen moer. Nou, zeggen de vooraanstaand economen in het FD, ook landen als India en China, waar weliswaar 70-80% van de energieproductie nog gebaseerd is op kolen, zetten agressief in op niet-fossiele energieproductie. Dus waar zouden de Tata Steels van deze wereld naartoe moeten? Ze zullen overal tegen steeds strenger klimaatbeleid aanlopen.
Ja, dus het is echt een non-argument om dit te zeggen. En misschien dat sommige bedrijven het wel voor elkaar krijgen, dat ja. kan. Maar uiteindelijk is het zo dat de hele wereld beweegt naar klimaatbeleid.
Maar we moeten ook wel. En ik denk ook altijd, dan sta je met een buurman of zo, of een buur, sta je dan hierover te praten of misschien te discussiëren. En dan gaat dus, kijk, ik heb er ook geen verstand van, hè, zeg maar. Ik weet ook niet hoe het opgelost moet worden, maar het moet anders. En het is best wel apart eigenlijk, dat dan iemand die helemaal niks te maken heeft met Shell, Shell gaat lopen verdedigen alsof het zijn beste vriend is. Zo van, nee, maar we moeten Shell echt houden. Van,
why?
Ja, maar ja. Ja.
Ja, why? Hoezo?
Wat is maar, dat ding en, dat we daar zo aan vast willen houden? En we moeten naar nieuwe opties kijken. En die nieuwe opties, die kan ik misschien niet zo zelf gaan bedenken, want ik zit er niet genoeg in. Maar iemand moet dat gaan doen. En als ik op die A12 ga zitten, daarmee schreeuw ik eigenlijk,
het moet anders.
Die zitten. Het moet anders. En nee, ik kan niet antwoord geven op alle moeilijke vragen. En ik weet ook niet altijd wat het beste is, of waar we dan het meest geld mee kunnen verdienen. Maar we moeten iets doen, want er gaan fucking veel mensen nu al dood.
Op het moment dood, ja. Ik bedoel,
al heel lang gaan er heel veel mensen dood.
Libië is gewoon een rechtstreeks gevolg hier van wat we aan het doen zijn. Maar uiteindelijk is ook, nee, wij kennen de oplossingen niet. Maar wat ik vrij zeker weet, is dat we moeten gaan inleveren op onze luxe levensstijlen. Dat kan niet anders.
Die continue groei en zo.
Dat kan niet anders. Het echt geld en groei en welvaart en al die luxe om je heen en een nieuwe telefoon en allemaal elektrische auto's, dat is niet de oplossing.
Maar vooral miljarden winst in stand houden voor je maat Shell. Dat lijkt me toch per definitie iets wat we niet... Waarom zou je dat willen?
Ja.
Shell heeft in 2022 toch nog maar weer een keer de cijfers. Een recordwinst van 38,4 miljard euro gemaakt. Waarom zijn we zijn geld aan het toestoppen?
Ja.
Why? Grappig, ja. Hè? Hoe ik van een yes echt een soort één grote shitshow weet
maar
te maken.
Is er niet een yes? Want de staat Californië heeft volgens mij een aantal...
Maar ik wilde eigenlijk eerst nog even iets vertellen over Extinction Rebellion vandaag. Kort.
Ja.
Want vandaag was het Disabled dinsdag.
Mm-hmm.
En er werd een hele goede speech gehouden vanuit Disabled Rebels. Die samen door Disabled Rebels geschreven was. Ik heb begrepen, dat is niet zozeer een actiegroep, maar gewoon rebellen met handicaps die hun ervaringen delen en samen dingen ondernemen. Een soort sociale groep. En die speech, ik hoop eigenlijk dat die nog ergens terug te lezen gaat zijn, want het was heel goed. Wat er namelijk gebeurd is de afgelopen dagen, is dat mensen die een rolstoel gebruiken, dus die zichtbaar een beperking hebben, van de A12 uit de blokkade gerold. Gewoon zonder toestemming worden ze gewoon weg uit die demo gehaald en in de supportdemo gezet. Wat natuurlijk totaal niet oké is, gaat tegen demonstratierecht in. En deze speech die ging erover dat mensen met een beperking prima zelf kunnen bepalen hoe ze zich uitspreken tegen onrecht. En dat ze zelf wel weten wat hun lichamen aankunnen. Als ze daar gaan zitten, er staat een waterkanon, daar zijn ze zich heus wel van bewust. Dus ga ze niet zogenaamd beschermen door ze eruit te halen. Sowieso, ze zeiden ook van, als je echt zo begaan bent met mensen met een handicap, gebruik geen waterkanonnen. Want er kunnen ook allemaal mensen tussen zitten die geen zichtbare handicap hebben, die daar ook een arm uit de kom of weet ik veel wat van kunnen krijgen. Als je, hypermobiel bent en je krijgt die straal flink op je schouder, kan het natuurlijk ook heel naar uitpakken. Maar
precies.
Het ziet er natuurlijk niet zo heel goed uit voor de politie als iemand een rolstoel gebruikt en weggespoten wordt door dat waterkanon. Dus de politie denkt, nou, dat doen we even anders. Maar dat is dus niet oké.
Nee, dat is niet oké.
Ik dacht dat jij wat wilde zeggen.
Nee, ja, ik ben het gewoon mee eens. Ik hoorde dat ze dat ze dan de allerlaatste op de A12 zijn en dan ook weggehaald worden. Het is zo raar, want dat hele waterkanon, dat is geweld.
Ja, dat is geweld.
Dat is geweld of iemand nou wel
en
of
alsof
niet
de rebellen niet alsnog komen. Iedereen weet het nu.
Iedereen heeft gewoon regenjassen aan. Iedereen heeft droge kleren mee.
Ja, we zijn op voorbereid. We weten dat het heel shit is, maar kom maar op. Ja. Met je fucking waterkanon. En ook even voor de mensen die hier dus nog nooit bij hebben stilgestaan. Als er calamiteiten zijn, dan worden dus heel vaak mensen die een rolstoel gebruiken niet meegenomen in het vluchtplan. Oftewel, fuck you. Jij bent hier. We hebben geen idee over hoe we jou gaan redden. Je zoekt het maar uit.
Het is voor mensen met een beperking of mensen die van een rolstoel gebruik maken zo vaak een fuck you van de maatschappij de hele fucking tijd.
Ja.
En dan nu opeens zou de politie wel caren. Dat is echt niet aan de hand.
Het gaat nergens over. Maar het is dus ook nog even extra in als je dus naar klimaatrampen kijkt. Disabled mensen hebben dus daar ook wel degelijk groot. Die ondervinden daar nog grotere heftige gevolgen van. Dus ook extra reden om daar dus te gaan zitten en voor je en te demonstreren.
Ja.
Dan zeiden de Disabled Rebels, wil men echt mensen met een beperking hebben, stop met fossiele subsidies. Wat wij nodig hebben is toegankelijkheid en een wereld die niet in de fik staat.
Ja, heel sterk.
Na deze speech werden de mensen die een rolstoel gebruiken alsnog uit de demo gehaald tegen hun zin in. En dan inderdaad het nieuws uit de US of A.
Ja.
California, ook even over klimaatverandering en geld. Dit is toch wel een soort yes?
Dit is een yes. Ik vind het een yes. Ik vond het echt hoopvol.
De staat California sleept 5 grote olieconcerns voor de rechter.
Dat is toch vet?
Ja. Wat ze willen, stellen dat de bedrijven dus miljarden moeten gaan meebetalen aan de kosten van klimaatverandering. Die klimaatverandering veroorzaakt. Zeg ik het duidelijk?
Ja.
Want die bedrijven, die zouden volgens de aanklacht echt al jaren, dus sinds de jaren 70, precies weten dat hun producten gevaarlijk zijn. Dat ze voor klimaatverandering zorgen. En bovenop dat ze de informatie hadden, zouden ze ook nog eens expres desinformatie gaan verspreiden. En daar dus ook echt weer miljarden dollars tegen aangooien. Om eigenlijk de rapporten die ze zelf ooit hebben opgesteld, om te laten zien van wow, dit is echt gevaarlijk, dit moeten we echt niet doen. Om dat dan weer een beetje te gaan ontkrachten. En een beetje zo van, nou is dat wel zo? Moeten we wel ons hier heel druk om maken? En daar gaan ze dus, daar gaat een rechtszaak over komen.
Ja, en dat vind ik zo cool.
Ja, als die rechter daar een uitspraak over gaat doen in favor of, ten behoeve van de aanklager.
Dan is het denk ik.
Dan kan
ik
dat echt hele grote consequenties hebben.
Want het waren echt ook grote
Shell,
BP, Exxon, Mobil.
Noem ze allemaal maar op.
Ja, precies. Al die grote.
Ja, ik las zelfs dat ze zelfs failliet zouden kunnen gaan. Maar ik weet niet of dat waar is, want het
zijn
zulke grote bedrijven.
En in iedereen, want ik zag dat Gerrit Hiemstra, die was even op de radio. Gerrit Hiemstra.
Hij is ons ontvallen als weerman, maar hij is nog altijd in ons hart.
Precies, en hij, want dan krijgt hij dus ook de hele tijd de vraag van, ja, maar hoe moet dat dan? En we kunnen toch niet zomaar stoppen met dit? Met...
Hij krijgt ook al die vragen waar ik heb geprobeerd te pareren.
Ja, maar hij zegt ook gewoon, laten we het gewoon eens proberen.
Ja, maar dat is precies het ding. Van, hou nou eens op met de hele tijd maar zeggen van, maar.
Laten we het gewoon eens proberen. En als het niet werkt, dan kunnen we dan kijken hoe we het wel kunnen laten werken.
Het werkt nu ook niet.
Het werkt nu ook niet. Het is niet dat dit soort van het beste is van het slecht. Dit is het slechtste van het slechtste waar we nu in zitten. Laten we in godsnaam, nou, ik hoop dat ze failliet gaan. En dat we gewoon eventjes zonder die fossiele brandstoffen zitten of zo. Weet ik veel. De mensheid redt zich toch wel, lijkt mij. Ja, ik zeg ze al nu
bold
wel weer.
Statement.
Straks krijg ik ongetwijfeld berichten.
Marilotte, zonder fossiele subsidie of zonder fossiele brandstof kan jij niet lekker achter je laptopje een podcast maken.
Nou ja, dat is dan maar zo.
Dat is dan maar zo.
Ja, precies.
Kom ook een keer naar de A12, joh. Kom. Als je dat leuk vindt.
Nee, niet naar de A12.
Zouden wij nooit mensen toe oproepen om dat te doen.
Absoluut.
En we zouden ook
niet.
Zeker niet alle mensen bedanken die berichtjes hebben gestuurd. Van, ik was er dankzij jullie. Zo van, wow, dat is echt tof. Nee, dan zouden we nooit zeggen dat tof is.
We zouden ook inderdaad ons nooit laten arresteren. Nidia zal zich nooit op een karretje door de politie laten vervoeren naar de arrestatiebus.
Ik zou nooit floppy gaan.
Nee, zou ze nooit
ging
doen.
Floppy.
Ja, ze ging floppy. Ze vond het zo spannend. Het
was ook spannend.
Floppy is dus dat je je helemaal slap maakt en dat je niet meewerkt met de politie. Als de politie zegt, loop je zelf mee naar de arrestatiebus. En
dan zeg ik, nee.
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 Het was vet. Misschien praten we er zo nog wel even over in de bonuspodcast.
Dit was aflevering 150. You know the drill. Show notes vind je op dermoney.nl/aflevering-150. En in de loop van de week verschijnt daar ook het transcript.
Daniel van der Poppen, Lucas de Gier, Lisbeth Smit, de Heilige Drie. Dank voor het zijn van onze beschermengelen.
Bedankt, lieve transcriptballen. Marleen, Marlou, Marloes, Elise, FQ, Shura, Barbara, Joan, Fenna, Sabine, Maaike, Dirk, Laura, Lisanne, Rivka, Sabine en Hanna.
Wij kletsen dus nog even door in onze bonuspodcast. Je doet het maar mee en die kun je luisteren vanaf 1 euro per maand als je ons daar steunt op petjeaf.com/stem. Honey, en ik denk dus dat ik ook eindelijk klaar ben om te praten over het nogal spectaculaire auto-ongeluk wat ik heb meegemaakt.
Oh.
Waar ik laatst onderdeel van was.
Ik dacht, we gaan de lijst van de 23 doorspreken.
Oh ja, dat kan ook. Wat
maar als jij over je auto-ongeluk gaat praten.
Ik denk het.
De mensen zitten klaar met popcorn.
Ja, precies.
Tune in op petjeaf.com/damnmoney.
Of niet?
Zelf weten.
You.
Oh, je auto-ongeluk. Hey, pst. Ga even snel naar emma-sleep.nl voor een bergkorting op heerlijk slaapspul.
Zoals het kussen van je dromen of het matras van je dromen.
Gebruik de code DAMNHONEY aan elkaar om nog eens 10% extra korting te krijgen. Bovenop de kortingen die je al op emma-sleep.nl vindt.